Nieuw Business Radio. Let's talk business.
Je luistert naar Vallen, Opstaan en Weer Doorgaan op Nieuw Business Radio. Ik ben Jacqueline Zuidweg en heb een programma over ondernemerschap bij ups en downs. Daar weten we alles van. Vandaag in de uitzending praten we met 4 experts over 4 hoofdoorzaken van financiële problemen en vooral hoe je die kunt voorkomen. Bij mij is nu te gast Mireille Lausberg en je bent advocaat bij Corver Advocaten. Nou, dat is sowieso al een hele bekende naam, denk ik. Maar vertel, wie ben jij en waarom doe je wat je doet?
Ja, voor de goede orde, ik ben Richard Corver Advocaten. Ik werk daar inmiddels 3 jaar, ik ben 6 jaar advocaat. En ik heb een procespraktijk. Dat betekent dat wij vooral in de rechtszaal staan en dat kan op allerlei rechtsgebieden. Arbeidszaken, aansprakelijkheidszaken, ook strafzaken. Dus het is heel veelzijdig.
Ja, ja, en dan kom je ook regelmatig dus ondernemers tegen die financiële problemen hebben, maar die zijn ergens door in de problemen gekomen. En dan, het is een belangrijke oorzaak, waar de juridische conflicten vooral. En kun je daar wat over vertellen? Wat kom jij zoal tegen wat niet goed geregeld is en waardoor een ondernemer in de financiële problemen komt?
Ja, nou, dat is heel divers. Dat kan zijn omdat er problemen zijn met een huurovereenkomst. Debiteuren die weg zijn, mensen die een vordering betwisten, producten die niet goed worden geleverd of diensten. Eigenlijk overal waar ruzie is, helaas. Ook onderling, ondernemers die met elkaar ruzie hebben binnen de organisatie, maar ook met concurrenten, waardoor je ook problemen hebt. En,
als je dit allemaal zo hoort, denk ik, waar begin je aan als ondernemer?
Gelukkig gaat het ook vaak goed, ja. Als mensen het maar goed vastleggen of in ieder geval op tijd bijstand zoeken. Dan kan je ook een veel problemen of voorkomen of beperken.
Ja, nou, wij zien natuurlijk ook vaak dat een ondernemer toch ook zijn partner meesleept in de ellende. Vechtscheidingen, dat doen jullie ook?
Dat komt ook voor inderdaad. Dat is natuurlijk inderdaad op privévlak. Maar
ja, want dan gaat privévlak, daar gaan we het volgende keer ook nog even over hebben. Maar ja. Hoe kun je dat nou voorkomen?
De vechtscheidingen?
Ja, niet, plannen. Zorg dat je bij de ideale datingbureau terechtkomt. Maar je kunt wel bepaalde. Je ziet ook de vechtscheiding, zeg maar, tussen zakelijke partners.
Ja, ja.
En wat is daar meestal de reden van waardoor het echt zo escaleert? Ze gaan privé onderuit en zakelijk natuurlijk ook.
Ja. Ja, wat je vaak ziet is dat het niet goed is vastgelegd of dat mensen gewoon het te lang laten doormodderen, waardoor het echt escaleert.
Ja, ze staan echt lijnrecht tegenover elkaar. Dan hebben we ook bijvoorbeeld een vennootschap onder firma. Nou, vaak 2 vennoten en ach, het was zo leuk. Hè? 2 vrienden die een loodgietersbedrijf starten. Nou, superleuk, alle 2 een gezinnetje. Nou, kan niet op. En op een gegeven moment gaat die lading schuiven en dan gaan ze naar elkaar wijzen. Ja. Nou, dan dat is voor ons ook lastig, want je moet uit elkaar trekken, maar ze zijn toch aan elkaar verbonden met die schuld.
En daar een oplossing in vinden die voor beide partijen uiteindelijk.
Ga je dan altijd naar de rechter? Of?
Nee. Het komt ook vaak voor dat je gelukkig niet naar de rechter hoeft. Dat je eerst kijkt of je er samen uitkomt en dat ook lukt. Dus dat ze wel overeenstemming kunnen krijgen zonder dat er een rechter is die een knoop door.
Ja, en dat is ook stukken goedkoper.
Ja, vaak wel. Ja.
Ja. Dus een soort bezint eer je begint. Of leg in ieder geval goed vast.
Ja.
Op het moment dat je begint. Hè, je begint altijd in tijden van Hosanna. En we gaan starten, groeien, succesvol zijn. Maar dat je ook toch een plan B in je la hebt liggen. Wat als we elkaar de tent uitvechten? Dat je daar wel realistisch in bent.
Ja, want dat zien we vaak. Dat mensen komen met, we hebben een probleem. Zo is het gegaan. En dan zeggen we, bij een rechter, als je erop uitkomt, dan moet je het bewijzen. Ligt het vast? Nee, dat hebben we niet vastgelegd, want het was in zulk goed vertrouwen. Dus het is allemaal mondeling gegaan. Ja,
en dat gebeurt heel veel.
Ja, en dat maakt het ook heel complex om dan te zeggen, zo gaan we het doen. Dus daar heb je meer voor nodig. Dus mijn tip zou echt zijn, leg alles inderdaad ook in goede tijden. Leg het allemaal vast. Dat is van groot belang.
Lijkt me inderdaad een hele, hele goede tip. Ik zie ook veel ondernemers die komen bij ons en zeggen van ik heb een claim gekregen van iemand, maar die vordering die klopt helemaal niet. Ik heb een rekening gekregen en die is 50.000 euro, maar dat klopt helemaal niet, want dat moet 42.000 euro zijn. En dan, gaan ze daar heel veel energie in steken, terwijl ze daarnaast nog 2 ton schuld hebben. Ja, wat is het zinvol om dan zo'n vordering te betwisten?
Als je echt gronden hebt en dat ook echt kan onderbouwen, dan kan dat zeker zinvol zijn. Wij maken ook altijd wel de afweging, weegt het op wat voor tijd je er investeert tegen wat je als voordeel haalt.
Dus dat overleggen jullie ook met de ondernemer.
Ja.
Van, het is leuk als je dat wil doen, maar weet, dit is de gang, ja. Zoveel uur. Dat gaat je zoveel kosten, dus dat je vooraf ook weet waar je aan toe bent.
Dat je een inschatting kan maken. Ja. Maar sommige mensen zijn ook heel principieel. Het maakt niet uit hoeveel het kost, ik wil me gelijk halen. Maar het is voor ons zaak dat we
ten
niet goed...
Ten koste waarvan natuurlijk. Ja.
Op de risico's wijzen.
En ondernemers in de BSNP, dat is... toch ook wel een uitdaging.
Ja, dat klopt. Dat soort zaken, daar lopen wij ook tegenaan. Dat komen we ook tegen. Om mensen, als het echt mis is gegaan, om alsnog een schuldsaneringsregeling om ze daarin te krijgen. En ter voorkoming dat ze eeuwig geconfronteerd blijven met schulden.
Ja, ja. En in het middellijk traject, dat is het traject voordat je in de wet schuldsanering natuurlijk personen terechtkomt. Dat is eigenlijk de voorkoming dat je daar terechtkomt. Ja. Dan probeer je altijd een deal te sluiten, een akkoord te sluiten met schuldeisers. Dat is best lastig, want je hebt 17 tot 18 schuldeisers gemiddeld bij de ondernemer. En dan is het heel leuk als je... de 12 meekrijgt, maar die laatste 5 krijg je niet mee. Ja. Wat kun je dan doen?
Ja, de wet kent de mogelijkheid van een dwangakkoord. Als er bijna alle
soort dwangbuis?
dan kan je de rechter vragen om de ondernemers de mensen die weigeren in te stemmen met die regeling, om die te dwingen alsnog in te stemmen.
Ondanks dat ze het recht hebben op 100% betaling.
Ja. Ja, dat hebben ze. Maar soms kan de uitkomst zo onredelijk zijn als iemand een schuldenlast van 2 ton heeft en in totaal misschien €200 wordt betwist of die personen stemmen niet in. Dan is die uitkomst zo onredelijk als de rest wel instemt dat je kan zeggen, rechter, dwing die persoon in te stemmen.
En jullie verzorgen dat ook? Jullie staan daar ook in dus, bij?
Ja.
Oké. Dus de hoop doet leven, zullen we maar zeggen. Nu zijn er ook, denk ik, arbeidsrechtelijke zaken. We zien natuurlijk ook wel veel.
Ja,
daar
adviseren we ook veel. Ook daar, denk ik, voor mensen is het van groot belang dat je zoveel mogelijk probeert te voorkomen dat er problemen komen. Dus laat een contract of opstellen door een expert, of laat in ieder geval controleren door een expert. Ter voorkoming dat je straks een werknemer hebt die een grote claim heeft.
Ja, in principe zou je dus een juridische check moeten doen.
Ja.
Van alles waar je mee bezig bent, om te voorkomen dat je later heel veel geld kwijt bent aan procederen. En,
het is de afweging, maar het kan zeker de investering waard zijn om van tevoren goed te worden geadviseerd en bijgestaan. Juist om te voorkomen dat je straks dingen niet goed hebt vastgelegd. Stel, een werknemer die wil je uiteindelijk ontslaan omdat het in ieder geval niet goed gaat functioneren niet goed, dan moet je wel een goed dossier hebben. En daar is het van belang dat je
de spelregels veranderen ook weer. En dan weer de kantonrechtsformule en de dit en de dat.
Transitievergoeding en dat wijzigt ook nog wel eens. Dus om daar advies in te vragen, kan dat ook echt wel van groot belang zijn, van grote waarde ter voorkoming dat je straks dus heel veel moet betalen omdat een rechter vindt dat de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld door een ontslag.
Ja, dus jullie hebben de druk in en krijgen het alleen maar drukker, denk ik. Als we even kijken ook, aansprakelijkheid. Dat is ook zo'n containerbegrip.
Ja. Ja.
Want ik weet dat advocaten, die kunnen ook heel snel een ander aansprakelijk stellen.
Ja.
Nu zit jij vaak meer volgens mij aan de andere kant. Dus niet aan de crediteurenkant, maar aan de ondernemerskant. Maar wat moet je doen als je een brief krijgt van een andere advocaat? Ik stel u aansprakelijk. Wat moet je doen als ondernemer? Want je schrik je 3 slagen in de ronde.
Ja, eerst gaan bekijken inderdaad. Wat is het probleem? Wat heb ik daar? Kan ik daar tegenin brengen? En breng dat er vooral tegenin als je daar...
En moet je dat in eerste instantie zelf doen? Of is het handiger om gelijk maar naar een deskundige te gaan?
Ik zou zeggen, schakel daarvoor een deskundige in. Omdat je best wel denkt, ik kan het in het begin zelf, maar je kan ook wat in die brief zetten wat uiteindelijk heel erg in je nadeel kan werken. En daar word je in ieder geval in een later stadium dan weer mee geconfronteerd. En dan is het voor de deskundigen bijna onmogelijk om te zeggen, ja, dat was niet juist of dat klopt niet.
Ja, dat wordt eieren lopen.
Ja, dus
op het moment dat je er zoiets krijgt, dus niet in een la hieronder stoppen en denken van, oh, we wachten wel tot de volgende. Ah, maar er wordt natuurlijk ook best wel veel gebluft.
Ja, dat kan ook een tactiek zijn om te zeggen, we kijken en we zien waar het schip strandt. Alleen heb je daar wel het risico dat uiteindelijk iemand helemaal doorzet en bij de rechter komt en waardoor heel veel hoge kosten erbij komen. Dus je kan altijd even advies inwinnen om te kijken, wat is mijn rechtspositie en maak ik ook echt kans om daar tegenin te gaan? Of kan ik maar beter betalen, want is deze zaak zo kansloos dat, dat ik beter kan betalen.
Ja. En stel nu, ik ben failliet gegaan en ik heb een curator, maar daar ben ik niet over tevreden, want ik vind dat hij het niet goed doet. En kan ik kan ik in zo'n situatie ook nog een advocaat inschakelen?
Er kan altijd een advocaat adviseren, maar ja, de curator die behartigt, of tenminste, die moet het...
Het merendeel van de curatoren doet het natuurlijk heel goed, maar af en toe komen wij ook wel zaakjes tegen dat je denkt van, nou... En dan heb je toch vaak dat degene die failliet is gegaan denkt van, ja, ik kan niks, want ik mag niks, want de curator bepaalt alles.
Ja, dat is wel zo. Maar als er echt aanleiding is om gronden zijn waardoor je zegt, nou, die curator die handelt zo niet conform de regels, ja, dan kan je beter een advocaat inschakelen om te kijken wat je daartegen kan doen.
Ja, dus het is altijd goed. En je kan altijd even bellen om eens even iets voor te leggen. Van, ik twijfel hierover. Kunnen jullie daar wat mee? Of wat moet ik hiermee?
Ja, en dat vind ik ook leuk als je echt ondernemers voor lange tijd bij staat. Ken je het bedrijf? Ken je de ondernemer? En zijn de lijntjes ook kort.
Dus onderschat het juridische niet.
Zeker niet.
En zorg dat je goede juridische bijstand hebt. Mireille, mag ik je heel hartelijk danken.
Graag gedaan.
En graag ook weer tot de volgende keer.
New Business Radio. Let's Talk Business.